Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio van het Allard Pierson. Bij mij aan tafel zitten Gerrit de Jager en Jos van Waterschoot. En we gaan praten over de tentoonstelling 40 jaar familie Doorzon in het Allard Pierson. Gerrit de Jager is strip- en cartoontekenaar en zeer gelezen in diverse media. Jos is conservator, boekhistorische collecties en stripcollecties van het Allard Pierson. Nou, welkom allebei.
Dank je wel.
In deze podcast. Gerrit, laat ik met jou beginnen. Voor de luisteraars die je niet kennen, wie is Gerrit de Jager?
Gerrit de Jager is een striptekenaar. En je zou me moeten kennen. Als je me nog niet kent, dan moet je hier naartoe. Maar dan ken je me van de familie Doorzon. En ik ben ook nog steeds actief, hoewel ik al heel oud ben. Ik ben al 68. En ik sta nog dagelijks in het Algemeen Dagblad met een doorstart van de familie Doorzon, een cartoon. En wekelijks in de Margriet achterop met een strip die Susje heet.
Nou, precies. Hoe is het om een tentoonstelling in een museum te hebben, zoals het Allard Pierson?
Het is heel bijzonder natuurlijk, maar toen ik het voor het eerst zag, toen vroeg toevallig iemand aan mij, hoe voelt dit nou? Toen ik voor het eerst die zaal opliep en toen viel het eerst wat mij inviel, was het voelt als mijn trouwdag. Namelijk dat je het eigenlijk niet kan geloven. Je kijkt opzij en je ziet haar en je hoort haar ja zeggen en je denkt van, hoe is het mogelijk? Ze doet het echt. En dat had ik hier ook, want ik heb al die tijd, hoewel Jos en ik maanden voorbereiding erin hebben zitten, heb ik echt al die tijd nog steeds het idee gehad, het gaat misschien wel gewoon niet door. Het is zo groot en zo bijzonder. Het zou wel eens kunnen dat dit toch niet doorgaat, of door corona, of dat iemand de stekker eruit trekt, of whatever. Tot het laatste moment kon ik het bijna niet geloven dat dit ging gebeuren.
Nou ja, het is dus wel gebeurd.
Ja.
En hoe is dat?
Nou ja, het is het absolute hoogtepunt van mijn loopbaan.
Oké. Okay.
Sommigen zeggen dan van, nou, mooie afsluiting. Alsof je dood bent. Want ze hebben hier vaak natuurlijk tentoonstellingen van doden. Ik ben gelukkig een levende artiest. Ik kom hier nu bijna een paar keer per week eigenlijk. Nog steeds. Er zijn altijd wel wat dingen te doen. Maar het is echt het hoogtepunt van mijn carrière.
Oh, fantastisch. Jos, even naar jou. Jij bent conservator stripcollecties.
Zeker.
Wat een leuke job, lijkt me.
Dat is de leukste baan van Nederland.
Ja,
ja, absoluut. Toen mij dat 20 jaar geleden werd gevraagd, dan las ik strips en ik vond het heel leuk. En ik las er ook dingen over en zo. Dus ik had helemaal niet het idee dat dat een beroep zou kunnen zijn. Maar ja, omdat niemand anders strips las en verstand had van strips, werd ik naar voren geschoven. En sindsdien zit ik in een soort rollercoaster. En mag ik met stripmakers afspraken maken, collecties binnenhalen. Ik krijg tekeningen toegestuurd, ik krijg boeken toegestuurd. Ik mag tentoonstellingen maken. Het is, hoe zeg je dat? Pietje in Lui-Lekkerland. Het is, ik heb de time of my life in deze job. Ja.
Ja, leuk. Want wat heeft het Allard Pierson dan met strips? Hoe komen ze eraan?
Nou, die stripcollectie die stamt al uit 1970. Toen is het begonnen. Er was namelijk een organisatie opgericht, Stripschap. Dat was een organisatie die probeerde strips wat serieuzer en wat maatschappelijk meer geaccepteerd te maken. En die hebben toen bedacht dat ze, om dat nog meer te bevorderen, contact zouden moeten opnemen met een grote bibliotheek in Nederland. Nou, dat was op dat moment de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. En de bibliothecaris, die had belangstelling. En waarom had hij daar belangstelling voor? 1970 is natuurlijk de jongere cultuur heel belangrijk. Hè, popmuziek, popbladen, strips kwamen heel erg op. Strips werden ook voor volwassenen steeds vaker. En dat was eigenlijk een soort moment waarop ook mensen aan de universiteit zich realiseerden. Die jongerencultuur is natuurlijk iets wat ook weer verdwijnt, wat zich evolueert. Misschien moeten we wat dingen gaan vastleggen. En nou ja, een van die dingen was dus strips. En vanaf 1970 is er dus een stripcollectie aangelegd. En hebben ze gedocumenteerd wat er gebeurt op stripgebied. En daar zijn ze nooit meer mee opgehouden. In de jaren 80 is er een beetje een dipje geweest. Omdat er financiële en economische crisis was. En dan heb je geen geld om dingen aan te schaffen en zo. Dus toen werd het wat minder. Maar sinds mijn aanstelling begin jaren 90 is dat weer een beetje geüpgrade. En ja, nu is het een van de bloeiende collecties binnen ons instituut.
Ja, want het zit in de archieven, zullen we maar zeggen. Maar nu gaan jullie dus ook tentoonstellen.
Ja.
Hè, Gerrit, jouw hele oeuvre van de familie Doorzand in ieder geval. Ja. Hoe zijn jullie daartoe gekomen?
Nou, dat is een beetje begonnen vorig jaar. Toen we voor het eerst echt het idee hadden om een tentoonstelling over Peter van Straten te maken. We hadden Peter van Straten collectie verworven op voorwaarde dat we er een tentoonstelling over zouden maken. Die tentoonstelling, dat werd een hit. Er zijn 15.000, 16.000 bezoekers op binnengekomen. Wat voor ons museum echt een enorm aantal is. En toen dacht ik van, ik moet het ijzer smeden als het heet is. Ja, als je succes hebt, dan heb je veel vrienden. Dus ik heb meteen gezegd van, jongens, ik heb nog wel een idee voor een nieuwe tentoonstelling. En omdat Gerrit vorig jaar bij die Peter van Straten tentoonstelling gastconservator was, hebben we meteen geroepen van, waarom niet een tentoonstelling over 40 jaar Doorzon? En van het een kwam het ander. Ik kreeg meteen toestemming om dat te gaan doen. Dus wij zijn al in het voorjaar een beetje gaan babbelen. En aan het begin van de zomer zijn we het magazijn ingedoken en hebben we de 72 meter Gerrit de Jager collectie die wij hebben staan. 72 meter, strekkende meter. Daar zijn we ingesprongen en hebben we een selectie geprobeerd te maken. Ja, geprobeerd te maken is natuurlijk uiteindelijk ook wel gelukt. Alleen in het begin hadden we wat hobbels. Want het was moeilijk. We hadden de eerste 2-3 dozen opengemaakt. En de tentoonstelling was klaar. En toen hadden we eigenlijk nog 71,5 meter te gaan. En toen sloeg bij ons beiden ook wel een beetje de paniek toe. Van hoe gaan we dit nou in godsnaam oplossen, dit probleem? Want we hebben veel te veel leuk spul.
Yeah.
Maar ja, goed, toen zijn we gaan praten. En toen zei iemand op een gegeven moment van, waarom spit je het dan niet echt toe op Doorzon? Nou, dat was een goede vondst. Want er bleef er nog maar een meter of 15 over. Van de 72, dat scheelt toch alweer. En uit die 5000 cartoons en strippagina's hebben we dus een selectie van nu ongeveer 100 tekeningen en pagina's gemaakt. En die is hier te zien. Dat is dus eigenlijk een bloemlezing uit al die schatten die we hebben liggen.
Ja, en Gerrit, hoe was dat om door jou je hele oeuvre te beladeren samen?
Het was moeilijk. Het was niet... Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van, dit kan eigenlijk niet doorgaan, want ik zou niet weten hoe dit zou moeten. Toen was het nog een Gerrit de Jager tentoonstelling. En dat was inderdaad die 72 meter. Nou, dat is echt heel intimiderend. En het is ook vooral wat Jos zegt, je maakt een doos open. Ik zag dingen die ik mezelf niet eens meer kon herinneren, maar die ik wel heel leuk vond. Ik dacht, dat moet er ook in. En ik keek ook weer een beetje anders dan Jos. Ik keek eigenlijk vooral naar, ziet het er artistiek goed uit? He, er waren pagina's bij die waren echt heel erg leuk, maar die vond ik er dan niet lekker uitzien. En dat was eigenlijk ook een beetje wat de paniek veroorzaakte. Omdat er was zoveel. En hadden wij nog maar een heel klein stukje gezien, dat ik dan steeds dacht van, als ik naar die meters keek, van Jezus, wat is er allemaal nog? Want wat me vooral wel opviel, was dat ik zeg maar van de eerste 5-6 jaar kon ik me eigenlijk bijna elke pagina herinneren. En zelfs nog hoe en waar ik me gemaakt had. En ook natuurlijk wel van het recente werk. Maar er zit een heel stuk tussen van 20 jaar, 25 jaar, dat je het eigenlijk niet meer precies weet. Weet je wel?
Hoe zou dat komen, denk je?
Ik heb te veel... Dat is die 72 meter. Ik heb te veel gedaan. Ik ben op een gegeven moment, toen dat succes kwam van de familie Doorzon, heb ik mezelf in de hoek geverfd door een studio te beginnen. Ik heb eigenlijk alles aangenomen wat er op me afkwam. Toen moest ik al heel snel assistenten aannemen. En ik moest... Ik had zelfs een secretaresse en een boekhouder en weet ik veel.
Dus je had een behoorlijke onderneming eigenlijk.
Ik had een onderneming. Ja. En dan ga je op een gegeven moment ga je ook werk aannemen om de onderneming te laten draaien. Nou, dan ben je, dat noem ik dus me echt in de hoek. Heb je jezelf in de hoek geverfd? Want je begint als striptekenaar met het idee van, god, wat zou het toch mooi zijn als je gewoon je hele, de hele dag alleen maar strips kon tekenen. Hè? Daar droom je van. Maar op een gegeven moment was ik overdag aan het managen en 's avonds strips aan het tekenen. En overdag waren andere mensen soms mijn strips aan het tekenen. Die ik er weliswaar had bedacht en geschetst en weet ik veel. Ik was er erg ongelukkig over.
Ja?
Ja.
Dat, je raakt ver weg van je métier eigenlijk.
Ja, je bent niet meer een kunstenaar. Ik vind mezelf niet echt een kunstenaar, maar je bent niet meer een echte ambachtsman. Je bent bezig iets een bedrijfje te managen wat toevallig strips maakt, weet je wel. Maar ik had net zo goed iets anders kunnen maken, software of weet ik veel.
Ja, ja.
En dat beviel me helemaal niet. Maar het duurde echt heel lang voor ik daar me weer uit kon trekken. Want ik had heel veel dingen lopen. Ik had op een gegeven moment, geloof ik, 4 dagstrips lopen. En 4 dagstrips en 2 wekelijkse strips. Je stopt daar niet zomaar mee, weet
nee,
je wel?
Nee, dat zijn ook verplichtingen misschien wel.
Ja, verplichtingen, maar ook je hebt hele mooie plekken, weet je wel. Je staat, op een gegeven moment stond ik in het Algemeen Dagblad en het Financieel Dagblad en in Trouw. En ik had een ding op nu.nl. Ja, het zijn allemaal grote klanten waarbij je toch denkt van ja, dat zijn zulke aansprekende plekken. Die geef je niet zo gauw op.
Nee, ik snap het, ja. Eventjes praktisch. Er komen hier ook klassen langs. Dus,
dat is te horen,
jullie,
ja. Gezellig.
Horen op de achtergrond wat kindertjes. Maar we proberen het binnen de perk.
Ja, het is mooi dat die jeugd in het museum is.
Ja,
laten we eerlijk zijn.
Zeker.
Dat is hartstikke goed.
En daar draag jij met jouw tentoonstelling misschien ook wel toe bij.
Ja, het is wel een beetje meer voor de volwassen stripliefhebber. Maar goed, als we even naar de plaatjes komen kijken.
Ja, dat is in ieder geval plaatjes in ieder geval. Maar jullie zijn uitgekomen op een tentoonstelling. Je hebt een selectie gemaakt. Hoe ging dat?
Kijk, wat wij verzamelen. Die tentoonstelling is een beetje ook ontstaan uit ons beleid. Wij verzamelen striparchieven. Maar je kan natuurlijk van alle stripmakers alles verzamelen. Dat is een beetje, ja, dan wordt het een soort hele grote stapel papier zonder richting. We hebben op een gegeven moment voor onszelf vastgesteld wat is interessant om te verzamelen. En dan met name ook met het oog op de universiteit. Hè. We zijn een universitaire instelling, althans daar zijn we nauw mee verbonden. We zijn onderdeel van een universiteitsbibliotheek. Dus je moet ook iets aan die wetenschappelijke wereld te bieden hebben. Wat wij hebben gedaan is dus kiezen in ons verzamelbeleid voor strips die een maatschappelijke betrokkenheid hebben op de een of andere manier. Waarin je dus dingen uit de maatschappij, uit de politiek, uit de geschiedenis, die moet je daarin terug kunnen vinden. En nou ja, zo zijn we gekomen op Peter van Straten, die natuurlijk het dagelijks leven en daarvoor vader en zoon een hele politieke strip had. Gerrit heeft dat ook met de familie Doorzon gedaan, blijkt bij het maken van de tentoonstelling. Want we gingen op een gegeven moment bedenken van oké, hoe gaan we het aanpakken? Peter van Straten hadden we thematisch gedaan. Vonden we eigenlijk voor de tentoonstelling van Gerrit ook een goed idee. Dus we hebben een aantal thema's gekozen. Milieu, politiek, maatschappelijke problemen, maatschappelijke ontwikkelingen, sport, criminaliteit. En daar hebben we dus heel gericht thematisch voor gekozen. En dat bleek eigenlijk in familie Doorzon allemaal te zitten. Dus je kon het eigenlijk heel makkelijk thematisch kiezen, thematisch inrichten, waardoor je automatisch ook een beeld krijgt van, nou, hoe zat dat dan met die criminaliteit de afgelopen 40 jaar? Want er zitten vroege pagina's en tekeningen bij. En er zitten pagina's die heel recent zijn gemaakt bij. En er is toch wel een verschil in terug te vinden. En dat geldt voor al die andere thema's die we hebben uitgekozen ook. Milieu is natuurlijk ook zoiets. Gerrit was een van de eerste mensen die bij de glasbakken, met de glasbakken grote betrokkenheid had en daar tekeningen en strips over maakte. Ja, glasbakken is inmiddels nogal uitgebreid naar allerlei andere vuilnisbakken. Inmiddels is het, ik zal maar zeggen, scheiden verzamelen wordt weer teruggedraaid in Amsterdam. Er zijn dus allerlei ontwikkelingen in te zien die je ook terugziet in de tentoonstellingen en in die tekeningen. En dat is eigenlijk een beetje het doel geweest van ons verzamelbeleid aan de ene kant. En aan de andere kant, dat is het voordeel dat je dan zo'n tentoonstelling kunt maken zoals we nu hebben. Overigens, een derde collectie, archief wat we hebben verworven, is Jan Jans en de Kinderen. ook een familiestrip, net zoals de familie Doorzon. Maar dan toch net even een tikkie anders.
Ja. Ja. Er zit wel verschil.
Er zit wel verschil in, ja, zeker.
Want als je naar familie Doorzon kijkt... Ik heb het in het verleden ook natuurlijk wel gelezen. Ik heb me voor dit interview ook een beetje ingelezen. Volgens mij heb ik een van de eerste strips hier.
De eerste.
De eerste zelfs. En wat mij opviel is dat in deze strip al die thema's al... Of al die thema's waar jij het nu ook over hebt genoemd, al aanwezig zijn.
Ja, zo ben ik ook begonnen. Ik ben, er zit natuurlijk, de familie Doorzon kwam wel heel vroeg in mijn loopbaan.
Ja.
Maar er zit een jaar of 3-4 aan vooraf. En ik ben altijd bezig geweest. Het was ook een beetje de tijdsgeest eind jaren 70. Waarin meer politieke strips gemaakt werden, wanneer meer maatschappelijke dingen werden aangesneden. En in de aanloop naar de familie Doorzon heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Ik heb altijd wat er speelde, politiek, en toen eigenlijk ook internationaal, heb ik behandeld. En toen de familie Doorzon kwam, ja, toen ben ik het helemaal toe gaan spitsen op de Nederlandse actualiteit. Maar dat is eigenlijk mijn interessegebied, omdat ik wil heel graag strips maken over wat er nu aan de hand is. En ik ben niet zo'n striptekenaar die een strip maakt van er komt iets uit een buitenaardse heelal en er landt een vliegende schotel in de achtertuin en dan gebeurt er iets. Mij moet het echt zijn, weet je wel. Het moet herkenbaar zijn. Het moet, ik ben gewoon heel maatschappelijk betrokken.
Ja. Ja, dat is duidelijk. Want als ik naar de familie Doorzon... Het is een familie die in een Doorzon-woning gaat wonen. We hebben het over pa Doorzon, ma Doorzon, Tony, Ronnie en...
En Doortje niet te vergeten.
Doortje. Buurvrouw. De buurvrouw is erg belangrijk, anders had pa nooit...
Nou, tenminste, voor pa Doorzon is erg belangrijk.
Ja. Anders was hij nooit daar komen wonen. De buurman, de bier en koos. Ja. En zo heb je nog heel veel van die verschillende. En elk van die karakters, die heeft ook een heel vrij extreme... Nou, zou ik dat zeggen? Het heeft een bepaalde manier van doen.
Nou ja, het zijn stereotypen. Ja. Ik heb er echt stereotypen op geplakt. Hè? Ja. Dus pa Doorzon is wat je nu zou noemen de boze blanke man. Ma Doorzon is een beetje een ingedutte huisvrouw, maar die toch eigenlijk nog heel veel idealen heeft en die eigenlijk wel iets anders zou willen doen dan de huisvrouw zijn. Nou, Doortje is de stereotype sloerie, maar die uiteindelijk toch de meeste hersens blijkt te hebben van het hele stel. En die kleine Ronnie, die gaat al heel snel de criminaliteit in. Ik weet eigenlijk niet precies waarom dat is gebeurd. Nee. Kijk, heel vaak is het zo dat je hebt op een gegeven moment... in die week gebeurt er iets in Nederland.
Ja.
En dan moet je die week die strip inleveren. En dan kun je wat er gebeurt, kun je dan plakken op een van die figuren.
Oké. Okay.
Weet je wel, het is niet zo dat het helemaal vooruitgedacht plan is. Nee. Waarschijnlijk, ik weet het alweer wat het was. Het was de ontvoering van Heineken.
Ja.
En toen dacht ik, nou, misschien wel leuk als de familie Doorzon ook iemand ontvoert. En het leek me wel iets voor Ronnie om dat te doen.
Ja.
Gewoon als hobby, zeg maar. En Tony is de wat toen in opkomst was, de stereotype sport. Homo, weet je wel? De meer gespierde homo. Dus niet de mietjes zoals ze vroeger altijd werden afgebeeld. Maar gewoon echt een gooster uit de sportschool. Dus die stereotypen die heb ik proberen erop te plakken. En daar dan mee aan de gang te gaan.
Ja, maar daar ben je wel min of meer 40 jaar mee bezig geweest.
Ja.
Want die karakters zijn wel...
Redelijk, ja, ze zijn in die zin zijn ze heel stabiel, zeg maar. Hè. Ze zijn wat ze zijn. Maar wat je bijvoorbeeld nu ziet is heel leuk. Er komt op een gegeven moment komen de twee Surinaamse schoonzoons. Ja. Eén voor Tony en één voor Doortje.
Ja.
En dat geeft in het begin die pa Doorzon, die schrikt zich natuurlijk de pleuris. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet in mijn cartoons in het Algemeen Dagblad, dat met name die de heteroseksuele Surinaamse schoonzoon en pa Doorzon, dat is twee handen op één buik. Die vinden van alles hetzelfde. Ja, zelfs over buitenlanders vinden ze hetzelfde.
Ja.
En dat is wel een ontwikkeling die daar dan in zit, weet je wel. En in mijn cartoon is bijvoorbeeld nu ma Doorzon, de muts zal ik maar zeggen, die is nu heel scherp. Die zegt van achter haar krant... heeft zij de meest scherpe opmerkingen eigenlijk.
Okay, yeah. Want zij was al... Ze begon al meteen in de eerste met macrobiotiek en
ja,
zo.
Ja, vegetarisme en macrobiotiek, dat kwam in de begin jaren 80 op natuurlijk. Ze was ook halfzacht feministisch. En ja, dat zijn allemaal de dingen die natuurlijk... Kijk, bijvoorbeeld, ik werkte bijvoorbeeld voor opzij. In het geniep bijna. Er stond een strip in.
Hoe deed je dat dan? Zo'n andere naam of zo?
Het is wel heel grappig dat op een gegeven moment... Ik moest een keer mijn strip echt... Ik letterde de strip van Claire Bretachier. Die maakte de strip De Gefrustreerde. Die werd in Nederland ook uitgegeven. En die had een heel specifiek handschrift, die Claire Bretachier. En ik kon dat redelijk goed imiteren. Ik ben wel goed in letteren, al zeg ik het zelf. Dus ik letterde die strip. Maar op een gegeven moment moest ik hem ook echt een keer naar de redactie brengen. Toen was daar Siska Dresselaar. En die zei... Voor een grap hoor, heel ironisch. Een man. En toen deed dat heel grappig of zo. Maar ik was inderdaad op dat moment de enige man die voor dat blad werkte. Dus zij zei ook nog, ook ironisch, laten we dit maar eventjes geheim houden. Maar dus ja, weet je, dus ik maakte van al die dingen mee. Ik woonde natuurlijk in Amsterdam. Ik zat ook wel een beetje in progressieve kringen. Ik kom zelf uit een heel links nest. En ja, daar heb ik. Ik was een klein, stil, rustig knaapje. Dit veel observeerde, zeg maar. En ook de linkse kerk op een gegeven moment. Net zoals je ouders van hun voetstuk vallen. Viel op een gegeven moment ook de linkse kerk bij mij behoorlijk van een voetstuk. En dat zie je dan al echt allemaal terug. En eigenlijk is het zo dat er gebeurt iets. Je wil er iets mee doen. En dan kies je eigenlijk. Dat is zo mooi van die karakters. Je kiest een karakter wat bij die situatie past op dat moment. En als die niet op die vijf figuren past, dan verzin je een nieuwe iemand.
Ja, okay.
Zo is bijvoorbeeld Emile de Agoog is op een gegeven moment de familie binnenkomen wandelen.
Ja. Ja, en een ander wel traumatisch ding is dat de buurvrouw, die is op een gegeven moment overleden, heb ik begrepen.
Ja, maar daar was een heel duidelijke aanleiding voor. Ik moest op een gegeven moment, kwamen die albums uit en toen moest ik signeren. En dan krijg je allemaal een beetje kwijlende mannen aan je tafeltje. Dan zeg ik, kun je even die dat lekkere wijf tekenen? Toen dacht ik, nou, dan moet ik vanaf van dat lekkere wijf.
Even,
dus die heb ik dood laten vallen. En helemaal spijt van gehad. Net als Morris natuurlijk en Cosini spijt hadden van de Daltons die ze dood lieten gaan.
Ja.
Toen kwamen de neven Daltons.
Ja.
Dus daarna heb ik weer een hele serie buurvrouwen op moeten voeren. Want die paar Doorsen was zijn obsessie kwijt natuurlijk. Maar nee, was het zo zat.
Yeah.
Dus ja, die moest dood.
Maar waar haalde jij in het begin dan die inspiratie van? Was dat je eigen leven? Of je kon goed observeren, zei je?
Heel duidelijk, één op één. Ik woonde in een doorzoomwoning.
Ah, ja.
Ik was heel vroeg vader geworden.
Ja.
En wij moesten een woning zoeken. En in Amsterdam kansloos. Net als nu.
Ja.
En we kwamen in Lelystad terecht. En daar hebben we een doorzoomwoning betrokken. En precies in die tijd vroeg de Nieuwe Revue een strip. Een familiestrip. Want dat had Libelle ook met Jan Jans en de kinderen.
Ja.
Nou, dat wilde zij ook wel, zo'n succes. Maar dan die bij Revue past, rauw en negatief, zal ik maar zeggen.
Ja.
En toen kwam ook die ook vaak bij mij is het heel vaak de naam. Je had de familie doorsnee. Voorheen was dat eigenlijk de term over de doorsnee gezin. En toen kwam ik opeens op de woordgrap de familie Doorson. Nou ja, dan is ook die strip eigenlijk geboren. Zo is het gegaan, maar het was één op één wat ik zelf meemaakte. En er zitten ook echt wel pagina's in die eerste albums van dingen die ik ook in dat huis ook echt zelf meemaakte.
Nee. Want het wordt al verbouwd, hè?
Die twee jongens die bestonden echt. Okay. Die bestaan echt, dat neem ik aan. Ik zie ze niet meer, maar natuurlijk. Maar dat waren twee jongens, die kende ik nog van de middelbare school. Die gingen de MTS doen en die klusten bij. En dat was gewoon dramatisch. Echt dramatisch. ik kan er allerlei voorbeelden van vertellen, dat zal ik niet doen. Maar het was wel, ik laat het kort samenvatten. Als zij ergens binnenkwamen, dan viel er altijd wel iets om. Of er kwam een lamp naar beneden of die ze twee dagen ervoor hadden opgehangen.
Ja, ja, ja.
En dus dat is ook helemaal uit het leven gegrepen. En ik moest al heel snel weer uit die woning, want we gingen scheiden. En toen moest het huis verkocht worden. En het was midden in de diepste crisis die we ooit gehad hebben. En toen heb ik hun ook nog mijn huis laten opknappen. Ja, dat was gewoon echt verschrikkelijk was het gewoon. Echt, ik had het beter gewoon niet opgeknapt kunnen te koop kunnen zetten. Dat was gewoon echt dramatisch was het. Maar één ding zal ik nog wel vertellen. Ik stond moest de douchen in het bad. Ik stond in het bad te douchen. En op een gegeven moment hoorde ik kloink, kloink, kloink. Er vielen alle tegels vielen van de muur af. Die zijn net erop hadden. Die vielen in het bad ook. Waar ook meteen er een grote moete in het bad zaten. Het was redelijk dramatisch. Maar goed, ik heb het omgezet in iets creatiefs.
Ja, ja. Want je publiceerde dus een nieuwe revue.
Ja.
En dat was elke week.
Elke week.
En dus elke week moest je een verhaal hebben.
Ja. Maar dat kost me geen moeite.
Nee?
Nee. Nee, dat is... Ik moet nu 6 dagen per week werken voor de krant.
Ja.
En soms ook extra voor de krant. Maar dat is... mensen vragen vaak, is dat niet stressvol? Ik vind het niet stressvol. Het is voor mij, tekenen is voor mij ademen.
Ja, maar het is niet alleen tekenen.
Nee, maar ik heb altijd van jongs af aan, vanaf dat ik een heel klein jongetje was, het eerste woord wat ik kon schrijven was SO, met de S'en verkeerd om, kan ik me nog herinneren. Maar ik ben altijd heel talig geweest. Dus altijd opgelet wat er op borden stond, weet je wel. Mijn jongste dochter heeft dat ook. Dan liepen we naar school, was ze 10. En er was daar een wasseret en die heette Wasomatic. En dan stond ze naar te kijken. Toen zei ze, waarom zou je nou je wasseretten wasomatig laten noemen? Toen dacht ik, ze heeft precies hetzelfde als ik, weet je wel. Ze zit echt naar dingen te kijken, naar woordbeelden. Maar bij mij uitte het zich eigenlijk van het moment dat ik kon schrijven. Als ik een poppetje tekende, zoals elk kind een poppetje tekende, zat er meteen een balloon boven. Het poppetje zei altijd wat.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
Dus dat is mijn manier van doen geworden. Altijd reageren op dingen. En altijd dialoog. Eén zegt wat, er zegt iets anders.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen als ik bijvoorbeeld geen werk. Als ik bijvoorbeeld ze zeggen was van ja, moet je niet met pensioen. Maar ik denk dat ik dan thuis zou zitten tekenen. 2 poppetjes en die zeggen wat tegen elkaar. Ja, dan denk je dat voor jezelf. Dan kun je het ook gewoon in de krant zetten natuurlijk, toch?
Ja, tuurlijk. Ja, het enige is dat je het elke dag moet produceren.
Ja, maar dat is voor mij geen ding.
Nee.
Het is voor mij, ik vind het leuk.
Ja.
Dat hoor je geloof ik niet te zeggen, maar je moet lijden als kunstenaar.
Nou, dat is vet. Nou ja, nee, met je door zo'n woning heb je toch...
Maar ik heb mijn lijden omgezet in creativiteit.
Ja.
Nee, ik lijd er niet onder. Ik vind het machtig mooi werk.
Ja, ja. Nou, fijn. Hey, en is deze expositie er? Welke thema's kunnen we daar vinden?
Moet ik even nadenken? Ik ga in mijn hoofd even rond.
We beginnen links bij dat raam, weet je wel? Waar het begin,
ja,
we
bij
beginnen,
gedoe.
Bij gedoe.
Bij gedoe. Oh ja, gedoe. Ja, ik had dat maatschappij genoemd en Gerrit heeft daar gedoe van gemaakt.
Okay.
Daarnaast zit thema sport. Daar heeft Gerrit Hup Holland Hup van gemaakt. Dan komen we bij de wand, volgens mij criminaliteit. Hè?
Nee, eerst krijgen we nog LHBT.
Oh ja, LHBT. Nee, LHBQTIA heb jij ervan gemaakt.
LHBTQ. En nog een plusje voor alle dingen die nog uitgevonden gaan worden.
Nou, dat is volgens mij officieel. Zo hoort het ook.
LHBT, ja toch?
LHBQTIA. Plus.
Hey, zie je nou?
Ja, ja, ja,
en die plus
ja, ja,
is voor alle varianten die we nog niet kennen.
Nou ja, precies, die in de toekomst liggen. Nou, maar daar had ik seksualiteit van gemaakt. Daar heeft Gerrit dus LHB de dinges van gemaakt. Daarna zit criminaliteit. Daar heeft Gerrit knuffelcriminelen van. Ik verspreek me steeds. Ik heb het steeds over knuffelcriminelen.
Knuffelcriminelen.
Knuffelcriminelen dus. Dan heb je een wandje milieu. Daar heeft Gerrit Glasbakken van gemaakt. Discriminatie en racisme is Nederlanders geworden.
Wat ook inmiddels, heb ik begrepen, een besmet woord is. Nederlanders mag je niet meer zeggen.
Nederlanders mag je ook niet meer zeggen. Nee, ja, je mag heel veel niet meer zeggen.
Nee,
maar dat is wel een van de dingetjes. Den Haag, dat was in mijn optiek politiek. En dan heb je nog geloof, hopen, liefde.
Ja.
Dat heb jij ervan gemaakt. En dat ging eigenlijk volgens mij ook over seksualiteit
ja,
en geloof.
Maar dan de minder
geloof en seksualiteit.
Nee, ja, de minder leuke kant van seksualiteit. Ja, zoals AIDS en andere...
Misbruik en ziektes en die daaraan vast zitten. Ja, dus dat zijn de 8 thema's. En dan hebben we een wandje... Of dat zijn 7 thema's. Dan hebben we een wandje doorzon geschiedenis. Je moet ook iets historisch laten zien. Daar staat een nooit gepubliceerde doorzonpagina half in schets... Bijvoorbeeld is daar te zien. Dus het is hartstikke leuk als je onbekende doorzon tekeningen wil zien.
Afgekeurde cover van dat eerste album wat jij daar...
Precies, ja, okay. Die afgekeurde cover die hebben we daar ook opgehangen. En dan liggen er nog in de vitrines. Daar liggen opschrijfboekjes en agenda's van Gerrit. Die natuurlijk nooit bedoeld zijn om te publiceren of in het openbaar te brengen. Ik kik op dat soort dingen. Ik vind dat altijd heel erg leuk om stiekem te gluren bij de buren, zal ik maar zeggen. In dit geval is dat ook wel iets wat ook thematisch heel goed bij de familie Doorzon past. Maar dat je dus even in de agenda en in de opschrijfboekjes van Gerrit kunt loeren... om te kijken van hoe schrijft hij dat nou op. En dat is een feest.
Dat is eigenlijk een ontdekking. Dat zijn eigenlijk de enige dingen die hier liggen. Ze liggen dus in de vitrine. Die niet voor andere ogen bedoeld zijn. Die echt alleen maar voor mijn eigen ogen bedoeld waren. En dan valt je ook op dat ik zelfs dan nog voor mijn eigen ogen nog ga zitten layouten. En het er lekker wil laten uitzien.
Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is jouw terugkijken nu. Dat ik zeg, hey, dat deed ik toch.
Waarbij je kunt denken, is dat een afwijking of is het een gave? Ik bedoel...
Ik geef geen waarde.
Ik kan wel een tipje van de sluier oplichten. Zodra het heel goed gelayout is en er heel netjes uitziet... dan ben ik in de grootste paniek.
Want?
Nou, dan weet ik het even niet en dan ga ik heel netjes schrijven. Ga ik mijn to-do-lijstje heel netjes letteren. Want dan hoef ik het niet te doen, begrijp je? Dan is dat al mooi geletterd en dan is dat al mooi. En als het gewoon goed met mij gaat, dan is het gewoon allemaal hanenpoot. Pakje ophalen, strip af, Jos bellen. Dan gaat het goed met mij. Maar dat is eventjes achtergrondinformatie voor mensen in die vitrines kijken.
Oké, dus je kan aan jouw boekjes zien hoe je je op dat moment voelt.
Ja, dat kun je heel goed zien. Ja.
Oh, wat leuk.
Ja, dat is voor de toekomstige biografen. Om het psychisch te kunnen duiden, is dat natuurlijk buitengewoon mooi spul. Ik hoop ook dat we dat TZT ook nog eens verwerven.
Ja. En er is nog meer, hè? Er is ook een interview, kan je zien?
Ja, interview met Radio TV Noord-Holland. Mogen we wel even reclame voor maken. Het is een heel leuk interview namelijk.
Meest spontane interview wat ik ooit gegeven.
Ja, want ze kwamen onaangekondigd volgens mij.
Ja, ze belden op en ze zeiden van... We zijn een programma aan het maken, het heet De Iconen van Noord-Holland. Toen zei ik, nou, daar kom je bij mij uit natuurlijk. Eigenlijk hadden we een ander icoon... Die was niet thuis. En we staan bij jou in de straat. Zou jij niet een icoon van Noord-Holland willen zijn? Ik zeg, kom maar binnen hoor, ben ik wel de icoon van de dag. Maar het was zo los daardoor. Dat ik had helemaal niet door dat het echt was, weet je wel.
Ja.
En dus ik vond dat eigenlijk wel het leukste om te zien. Van alle interviews. Ja. Omdat het, ik doe maar wat. Weet je wel, ik trek allemaal lades open en ik lul uit mijn nek. Net als nu trouwens, maar goed.
Ja, maar dat zijn de leukste interviews.
Dat zijn de leukste interviews.
Ja. En overigens in datzelfde kastje, want maak ik ook de rondleiding even virtueel af. In datzelfde kastje zit aan de andere kant een scherm. Dat is onze Metabotnik, daar zijn we heel trots op. Dat is ook iets wat uitgevonden is door een van mijn collega's. Paul Dijsselbergen.
Metabotnik?
Metabotnik heet dat.
Okay.
En dat is een manier om een heleboel plaatjes zeg maar in een heel compacte vorm te presenteren. Maar omdat het een touchscreen is, kun je dus in- en uitzoomen. Op dat scherm staan, als het op zijn allerkleinst is, 2200 cartoons van Gerrit van de afgelopen 8 jaar. En die kun je dus tot in detail kun je inzoomen op die tekeningen. Mensen die dus die 100 tekeningen in de tentoonstelling hebben bekeken en nog lang niet genoeg hebben gehad... Die kunnen naar dat scherm en die kunnen nog even een paar dagen door, zou ik maar zeggen. Want je kunt dus alle 2200 cartoons van de afgelopen 8 jaar kun je zien. En van de week ontdekten we allebei, we stonden ervoor met mensen bij een rondleiding. En toen ontdekten we dat er zelfs schetsen op staan, onafgemaakte tekeningen. Ja. Dingen die niet gebruikt zijn. Maar die zijn blijkbaar op de stapel beland. En we hebben dat vervolgens gedigitaliseerd. En iets gewoon meegedigitaliseerd.
Nou, het waren eigenlijk vooral fouten. Omdat het originele zijn het fouten die ik gemaakt heb. En wat je dus wel nu hebt natuurlijk, is dat je tekent en je maakt een fout en dan maak je het weer goed in de computer.
Ja.
Maar het valt trouwens ook op dat ik heel weinig fouten maak, blijkbaar.
Ja, zeker.
Maar er waren één of twee bij waarbij je dus echt nog de fout ziet. De foute cartoon, of de foute balloon was het vooral.
Ja.
Dus dat is wel heel grappig om te zien.
Maar dat is het leuke, hè, van zo'n tentoonstelling, dat je de echte tekeningen ziet. En dat je dus niet alleen een pagina in een stripboek ziet, maar dat je ook ziet hoe de tekenaar gewerkt heeft, correcties heeft uitgevoerd, hoe teksten eventueel zijn aangepast of plaatjes zijn veranderd, of er is ergens een hoofd weggegumd en er is iets anders voor in de plaats gekomen. Dat soort dingen. En dat maakt natuurlijk zo'n tentoonstelling extra leuk.
Yeah.
Een beetje een kijkje in de keuken van hoe wordt een strip gemaakt. Hè? Bedoel, het is niet alleen de tekening kant en klaar. Maar ook, je kan ook zien van, daar heeft hij een beetje zitten knoeien, of daar heeft hij een beetje dit gedaan of dat gedaan. Dat vind ik persoonlijk ook altijd heel erg leuk om te zien. Want die afpagina die staat ook in het stripboek. Daar hoef je niet voor naar een tentoonstelling toe.
Nee, ja, dat klopt. Want het lijkt me überhaupt moeilijk om strips te tentoon te stellen.
Dat is klein natuurlijk. Ja, maar het is waanzinnig moeilijk, omdat je hebt de neiging als tentoonstellingsmaker om die leuke pagina op te hangen en die leuke pagina en die leuke pagina. Op een gegeven moment hangen er 100 leuke pagina's en het is eigenlijk helemaal niet meer leuk. Want bij de derde pagina begin je te vervelen en bij pagina 10 haak je af. Ja, en dat moet je dus zien te vermijden. En dat is ook de reden waarom wij zelf die tentoonstelling, weliswaar, we maken de selectie, die hebben wij samen gemaakt. Maar we laten zo'n tentoonstelling vormgeven door iemand. Dat moet je niet zelf doen, je moet dat niet zelf aan de muur spijkeren. Want dan wordt het niks. Je moet iemand vragen die dat op een professionele manier aanpakt, die daar op een hele andere manier naar kijkt dan wij. He, wij zien 100 pagina's en cartoons. Zij zien mogelijkheden om dit erbij te doen en dat erbij te doen, en het zo op te hangen en het zo tentoon te stellen. En dan gaat het veel meer leven. En dat was ook wat Gerrit zag toen hij voor het eerst binnenkwam en zag hoe het eruit zag en zoals het hing. Ja, dan denk je van ja, zo doe je dat dus. Maar ja, dat kun je van tevoren zelf nooit op die manier bedenken.
Nee, het zijn de twee vrouwen van het ontwerpbureau Extra Blond, Mirjam Slik en Tanja
Tosca.
Tosca. Hoe heet ze van het achternaam weer? Lindeboom.
Ja.
En ze hebben tekeningen van mij extreem uitvergroot als soort achterwand. En wat ik dus eigenlijk gewoon dus heel, waar ik dus echt kippenvel van kreeg toen ik dat zag voor het eerst, is dat je dus dan ziet waar je 40 jaar mee bezig bent geweest om steeds beter te leren tekenen. En dat ik realiseerde me toen van, hoe moet ik het omschrijven? Het, eigenlijk toen ik die expositie opliep, toen dacht ik van, kijk, hier ben ik nou eigenlijk dus 40 jaar onbewust mee bezig geweest om steeds beter te worden. Je ziet het bijvoorbeeld ook op de tentoonstelling. Ik heb echt in alle formaten die er bestaan gewerkt. Van echt heel klein tot heel groot. Omdat ik steeds aan het zoeken was naar mijn juiste lijn. En toen zag je die uitvergrotingen. En toen dacht ik, ja, dat mag ik misschien toch wel zeggen na 40 jaar. Goh, ik heb echt een potje leren tekenen.
Ja, dat mag je best wel zeggen. Ja. Maar dat heb je nu voor jezelf ook.
Nou ja, je denkt van, ja, hier ben ik dus al die tijd mee bezig geweest. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad van, ik wil iets, hoe iets erop uit zou moeten zien. En door die uitvergrotingen zag ik opeens van, ja, ik kan het gewoon.
Oké.
Weet je, en het klinkt misschien raar, maar je bent 40 jaar, denk je van, ja, iedere keer als je het ding wegstuurt, denk je, oké. Wel aardig, weet je wel.
Ik heb het is nooit iets van fantastisch.
Nee, wel soms met een grap. Dat je echt denkt van, ja, dit is zo'n goede grap. Maar met de tekeningen heb ik altijd zoiets gehad van, had het niet even een beetje dit of dat. Ook door die, want dat is wel een ding met die 6 dagen per week. Het is altijd tijdsdruk. Dus op een gegeven moment moet iets de deur uit, maar dan ben je eigenlijk niet helemaal tevreden. Maar ik ben nu eigenlijk enorm blij, omdat ik zie van, ja, ik kan gewoon tekenen.
Oké, dus dat is wat je opvalt 40 jaar, als je 40 jaar naar je eigen werk kijkt.
Ja, en de manier waarop het is vormgegeven maakt dat daardoor hangen er dus zeg maar niet allemaal strippagina's, wat Jos net zei, wat je vaak ziet op exposities, strippagina's naast elkaar, dodelijk saai.
Ja.
Zelfs al ga je naar de grootste striptekenaars ter wereld, die tentoonstellingen zijn echt gewoon niet te doen. Weet je wel, ik ben naar Franquin geweest. Nou, hoe groot wil je je tekenaar hebben? Maar na 7 pagina's dacht ik, jezus mina, en ik moet nog 30 pagina's. Ja. Het is niet te doen. Nee. Maar wat je nu ziet is, de hoogtepunten zijn eruit gehaald, ook thematisch. Maar door die uitvergrotingen krijg je een onbewust een beeld van wat voor tekenaar ik ben. Wat voor strip het is. En dat hebben zij echt briljant gedaan. En dan hebben ze ook nog die thema's, die heb ik met de hand geletterd. Die zijn ook allemaal uitvergroot. Dus het is net alsof je in een strippagina van Gerrit Jager rondloopt.
Oké, okay. Ja, dat is fantastisch.
Dat is toch, het is bijna VR, maar dan echt gecreëerd, weet je wel, om je heen.
Ja.
Heel mooi gedaan.
Oké. Okay. Eén ding wil ik er toch wel even uitnemen, die ook uitvergroot is. Is een pagina, ik geloof van het Algemeen Dagblad. Toen jij je ABN AMRO-rekening ging opzeggen. Dat was tijdens de crisis.
Het was overigens voor het Financieel Dagblad.
Oh, sorry, ja.
Het was het diepste van de diepste van die crisis. Het was na de val van Lehman Brothers, de dag daarna, en dat alle beurskoersen instortten. Toen had dat FD, die had op de voorpagina, ik werkte toen voor het FD, dus ik kwam op die redactie. En ze dachten, het is misschien wel onze laatste krant, want de euro gaat vallen. Dus het is alles afgelopen. Ja, maar die sfeer was er echt, hoor. En dat later bleek dat ook wel bijna te zijn gebeurd. Maar ze hadden dus een prachtige pagina. Over de hele voorpagina hadden ze zo'n neergaande lijn, een rode lijn. En ik had in die week net iets meegemaakt, soortgelijks, bij de ABN AMRO. Waardoor ik dacht, ik ging mijn rekeningen opzeggen. En ik kwam in zo'n desolate, deprimerende sfeer terecht. Dat ik dacht van, het is klaar. Het is afgelopen. Ik kan mijn rekeningen wel opzeggen, maar volgende week bestaan er geen rekeningen meer, bij wijze van spreken. En ik heb daar toen, ik zal niet dat hele verhaal vertellen, maar ik heb toen echt iets. De hele manier waarop ik werd ontvangen en hoe die hele ABN AMRO me had behandeld en toen weer behandelde, die was zo werkelijk. Het staat, alles wat in de prooi staat, was waar, weet je wel. Wij willen corporate zijn en de kleine klantjes die douwen in de stront. Nou, dat gebeurde ook met mij. Dus ik was toen op die redactie en ik zei, wat mij overkomt deze week bij de ABN AMRO. Toen hebben ze me 4 keer gevraagd, is dit echt gebeurd? Ik zei, ja, dat is echt gebeurd. Nog een keer. Toen zeiden ze, dan krijg jij de achterpagina van onze laatste krant. What the fuck, wat maakt het allemaal uit? Dat is natuurlijk voor FD heel bijzonder.
Yeah.
Die doen dat natuurlijk nooit. Nee. Maar een hele pagina strip achterop. En toen heb ik ook die hele rode lijn, die heb ik ook meegenomen. Yeah. En dat samen, dat was een bommetje. Want maandag belde ABN AMRO mij meteen op. Wij moeten praten. En toen ik dacht, dan moet ik vast naar de Zuidas of zo. Nee, ze zaten dan in het Hirschgebouw op het Leidseplein. Is zo'n koepeltje. Daar zat dan de hoofdzakelijke bankieren, zat daar op mij te wachten. Had wel heel sportief die pagina al ingelijst. Die stond op de schoorsteenmantel en hij zei, ja Gerrit, kopje koffie. Ding. Gerrit, wij herkennen ons niet in het beeld wat jij van ons schetst. Toen begon het gesprek, verder kan ik me niks meer van het gesprek herinneren. Want dat is een van die momenten in je leven dat je denkt, in welke film zit ik op dit moment?
Maar ik kwam in een gebouw waar de afvoer van de wc naar beneden kwam.
Ja, dat was dus het hele, daar ging die strip over. Het is gewoon echt gebeurd. Ik kan het nu nog maar eens voorstellen. Maar gewoon, ik zat met een man te praten aan een bureautje om die rekening op te zeggen. En links en rechts van hem kwam gewoon de afvoer van de wc uit het plafond naar beneden. Ik dacht dat het programma met de verborgen camera was. Het was een onvoorstelbaar verhaal. Maar dat is inderdaad een van die dingen dat je denkt, jezus mina, waar ben ik in terecht gekomen? Maar het was natuurlijk echt geweldig dat ik juist op dat moment net bij het FD was begonnen. Ja. Het was trouwens geen toeval. Ik vond toen heel bijzonder dat de hoofdredacteur tegen mij zei, in 2007 begon ik. Zomer 2007 zei hij tegen mij, ik zal het nooit vergeten. In café, Dauphine zaten we. En toen zei hij, Gerrit, we moeten een dagelijkse strip hebben, want er gaan hele gekke dingen gebeuren. En dit was 2007. Ik vind dat achteraf nog steeds heel bijzonder, want die Lehman Brothers was pas september 2008.
Ja.
vond het echt heel, heel apart.
Ja.
Maar goed, ik heb toen 5 jaar lang elke dag dat die crisis verstript. En toen heb ik daarmee de crisis opgelost.
Ja,
toen ben ik weer mee gestopt.
Dus het is eigenlijk aan jou te danken.
Ja, nee, nou goed, ik wil er niet heel, heel stoer over doen. Nee, maar nee. Het is wel goed dat mensen dat even weten.
Oké,
kun je iets aan de inflatie doen?
Ik ben er mee bezig.
Er is niet alleen deze tentoonstelling, maar je geeft ook workshops hier.
Ja, daar ben ik al mee begonnen. Ik heb er één toen gegeven in de tijd van de tentoonstelling van Peter van Straat. Ik had dat nog nooit gedaan.
Nee.
Maar het was natuurlijk, ja, Peter kon het natuurlijk niet meer doen. Maar het was natuurlijk Jossie idee om te laten zien hoe werkt dat nou, iets dagelijks maken.
Ja.
En hoe ga je te werk? En ik vond het griezelig. Ik had het nooit gedaan. Ik had nooit lesgegeven. Maar ik ben dat toen maar gewoon gaan vertellen. En dat bleek dat mensen aan mijn lippen hingen. Het zijn ook vooral mensen die dus zelf de aspiratie hebben om tekenaar te worden.
Ja.
Dit werk te gaan doen. En ik heb ze wel heel mooi, vond ik dat. Zeker toen die tentoonstelling van Peter van Straten nog liep. Ik heb ze de trucs, dat zijn ook trucs om het vol te houden. Geleerd die Peter mij weer geleerd heeft.
Ja.
Want ik heb het op een gegeven moment aan Peter gevraagd van hoe
doe je dat?
Maar toen had ik dat nog wel in het begin, dat ik dacht, Jezus mina jongens, 6 dagen per week. Hoe hou je dat vol? En hij heeft mij daar toen een paar hele goede tips voor gegeven, ja, om dat te doen, hoe je dat doet. En dat heb ik nu weer, dat geef ik nu weer door aan die cursisten, dat doe ik nu weer.
Ja.
Dus ik heb het nu gedaan de afgelopen november en 27 december een volgende.
Dus daar kan iedereen zich voor opgeven?
Ja, 15 mensen max.
Ja.
Maar zeker. En het moet ik wel benadrukken, je hoeft geen goede tekenaar te zijn. De workshop is vooral bedoeld om te laten zien hoe kun je je ideeën vormgeven. Iedereen heeft wel een idee, hè, om iets te doen. Al is het op welk gebied dan ook. Maar ik laat eigenlijk vooral zien van hoe je een idee kan vormgeven, hoe je het kan benaderen, weet je wel? Er zijn benaderingen voor hoe je een idee gestalte kan geven. Dat is eigenlijk wat ik vooral vertel.
Ja, want hoe kom jij aan, hoe geef jij je ideeën gestalte? Hoe ga jij te werk?
Nou,
bedenk je iets en dan teken je het? Of,
ik sta de hele dag aan. Dus kan wel een dingetje zijn, hè? Want ook voor je omgeving. Dat je dus, weet je, dat heeft bij mij wat een vervelende kant ervan is dat ik praat bijvoorbeeld met iemand. Ik heb gewoon een leuk gesprek met iemand en drink een kopje koffie. Die zegt na 3 zinnen iets wat ik denk, oh, wacht even, het is misschien wel iets voor een cartoon. En dan heb ik het hele gesprek niet verder, hoor ik niet meer.
Nee.
Ik ben dan alleen nog maar bezig om dat ene zinnetje vorm te geven, weet je wel.
Ja.
En, maar goed, ik doe wel veel dingen uit het dagelijks leven. Ik heb bijvoorbeeld, ik zat met een andere creatief, zat ik in een koffietentje onlangs. En toen, nou, dat is een strip, die hoef ik niet meer te bedenken, die kon ik gewoon meteen opschrijven. Ik zat met hem te praten en we moesten op een gegeven moment vreselijk hard om iets lachen. En toen zat er een gozer van de Zuidas, die omgeving was het, zat er naast ons met zijn hand op zijn telefoon en die zei, hey, kunnen jullie even stil zijn? Ik ben aan het bellen. Wij waren alle twee flabbergasted. We dachten, wacht even, dit is helemaal precies andersom. Dus dat is meteen een cartoon. Dus daar haal ik het ook wel uit. Maar het is gewoon, ja, ik zit vandaag te lezen over die Harry en Meghan. En dat intrigeert mij gewoon. Ik denk van, stap je uit de koninklijke familie in Engeland en dan wil je de koning en koningin van Hollywood worden. Hoe zit dat precies? Ik snap dat gewoon niet, nee. Weet je wel. En ik vind die hypocrisie, dat gelul ook, weet je wel. Het is echt gelul. Die jongen zit ook in die documentaire vertellen over zijn moeder, wat hij met zijn moeder heeft meegemaakt. En hoe dat Meghan precies zo reageert zoals zijn moeder reageert. Maar jochie was 4 toen zijn moeder doodging, weet je wel. Dus ik zit daar aan te kijken en ik wil daar iets mee. Maar ik ben eerst boos. Of boos, maar ik denk, Jezus, wat een gezeik. Maar dan moet je er iets leuks van maken. Dat, ja. Is, en, dat, ja, dat is dan waarschijnlijk talent. Want er is niks ergers dan boze cartoons.
Ja.
Of zagrijnige cartoons. Ja. Die zijn vervelend, weet je wel.
Ja, hoewel je wel veel zagrijnige types opvoert, natuurlijk.
Ze zijn heel zagrijnig. Bijna allemaal zijn ze niet te doen. Maar ze zeggen dan wel dingen waar je erg om moet lachen. Weet je wel, in hun chagrijnigheid. Ik vind dat het, uiteindelijk moet het wel gewoon echt een goede grap zijn. En het moet niet, wat je bijvoorbeeld nu ziet met die oorlog in Oekraïne, zie ik woedende cartoons over Poetin. Soms zelfs met een Hitler-snorretje erop getekend. Dan denk ik, jongens, er moet toch een betere manier zijn om die man voor lul te zetten, weet je wel, dan dit. En dus dat is eigenlijk een beetje de uitdaging. Die je hebt ook, want dat vragen mensen ook wel eens van, kun je nou over alles grappen maken? En dat moet in principe kunnen, vind ik. Maar dan moet, als je echt over iets heel afschuwelijks een grap maakt, dan moet die echt zo goed zijn dat onwillekeurig eigenlijk iedereen er toch om moet lachen. En als dat niet zo is, laat dan een afschuwelijk onderwerp alsjeblieft liggen, weet je wel. Ga dan niet, er zijn mensen die maken grappen over de Holocaust. Die proberen daar cartoons over te maken. Ik denk, jongens, dat is geen doen. Doe maar niet gewoon. Maar dat vinden mensen dan stoer, weet je wel. Ik durf zelfs dat aan te pakken of over kanker of weet ik veel. En ik heb dat nooit gehad. Dat zijn altijd dingen geweest waarvan ik denk, daar moet je gewoon van wegblijven. Er is zoveel leed dat daar moet je niet een cartoontje over gaan zitten maken.
Maar als je kijkt naar, want je begon met de familie Doorson in een nieuwe revue. En een nieuwe revue wilde heftige dingen. Seks komt er veel voor. Nou ja, al die thema's. Ging over Surinamers en zo. Tegenwoordig is dat moeilijker volgens mij.
Ja, dat is moeilijker. Het heeft ook wel mee te maken. Het is ook niet zozeer dat ik dat nou zo per se graag allemaal wilde uitdragen. Maar je neemt de kleur aan van het blad waar je in staat. Dat is een beetje wat je doet als professional, zeg maar. Dus ik kwam in Nieuwe Revue terecht. Als ik in de Libelle terecht was gekomen, was het misschien een soort Jan Jansen en de Kinderen. Wat ik eigenlijk nu doe, in de Margriet, een zusje. Maar ik nam de kleur van het blad aan. Het blad was rauw en probeerde een linksigheid te verkopen met entertainment en seks. Nou, die kleur nam ik een beetje aan. En dat is, ja, je kunt zeggen, dat kan allemaal nu niet meer. Het is ook zo dat het past ook niet meer bij mij hoe ik nu ben. Het is niet zo dat ik me nu aan het inhouden ben, weet je wel. Ik vergelijk het wel eens dat je bent in 1978 zit je in een punkband en je bent 20. Je staat op een gitaar te rossen. Dus dat je 68 in een leren jackie nog steeds staat te doen, is het gewoon heel sneu. Dus ik vind het heel sneu om nu harde grappen om de harde grappen te maken. Ja. Weet je wel, dat past gewoon niet bij me. Ik ben een stuk gelukkiger dan toen. Ik zeg het maar gewoon milder. Ik kijk ook met meer mededogen naar mensen en dingen en situaties. Dus het hoeft voor mij allemaal niet meer zo hard. Dus ik voel me niet beperkt of zo, weet je wel. Ik heb niet zoiets van... Kijk, ik vond wel, wat ik wel echt heel vervelend vond, was toen op een gegeven moment dat gezeik met die cartoons over Mohammed begon. Yeah. Dat je dacht, oké, daar moet je dus van wegblijven, want anders ga je dood.
Ja,
zo simpel is het. Dat is echt gebeurd, hè. Mensen zijn in Parijs afgeslacht. En toen heb ik ook besloten, want ik maakte best heftige tekeningen over de katholieke kerk. Toen dacht ik van, dat doe ik ook niet meer.
Oké. Daar ben je mee op.
Ja, eerlijk is eerlijk.
Ja.
Weet je wel? Ik bedoel, dat vind ik ook met die... Het is zo'n musical over mormonen, weet je wel? En dan lacht iedereen ligt dubbel over die mormonen. Hartstikke leuke musical. Denk ik, oké, jongens, en nu... Hè, want het heet dan ook het boek van de Book of the Mormons. Oké, denk ik, en nu een leuke musical over de Koran, jongens. Kom op. Hè? Eerlijk is eerlijk.
Ja.
Want ik vind dat gewoon flauw, weet je wel? Die mensen kun je pakken, weet je wel? Je moet niet... Mensen die geen makkelijke doelwitten hebben. Dat vind ik gewoon niet goed.
Oké, ja. Ja, nou, interessant.
Moralist ben ik eigenlijk.
Nou ja, je bent altijd wel heel maatschappelijk betrokken geweest. Met de glasbak. Ik heb hier zelfs een boekje over de glasbak.
Ik heb heel veel voor de AIDS-fonds gewerkt.
Ja.
Ik heb dat. Ik wil niet minister-president worden, maar ik denk wel dat ik het een stuk beter dan Rutte zou doen.
Oké, maar goed, dat geldt voor het merendeel van de Nederlandse bevolking.
Ik vind dat was nou weer zo'n makkelijk doelwit. Maar goed, ik denk ook dat ik Amerika een stukje beter kan leiden dan nu gebeurt. Nee, grapje. Ik bedoel, mijn ideeën over hoe het zou moeten, die probeer ik dan, hoe mooi is dat, die probeer ik dan in een grap te vangen. Maar ondertussen zit daar wel iets onder
van,
jongens, kom op.
Ja.
Zoals nu die excuses over die slavernij. Wat, ik bedoel, nu moet... het is een cartoon die ik vanochtend heb bedacht. Nu moet Rutte dus excuses gaan aanbieden over het gezeik over die excuses. Ik bedoel, hoe slap kun je zijn? Ik bedoel, het is echt toch Rutte. Ja. Makkelijk doelwit. Maar hoe ongelooflijk slecht als premier kun je zijn? Het is gewoon zo tranentrekkend. Ja, okay. Toch maar even gezegd in een museumpodcast.
Hallo.
Maar goed, hij is binnenkort ook een museum.
Een gesproken cartoon was dit. Hij is nieuw. Een gesproken cartoon is nieuw.
Zeker, dat moeten we misschien toch eens gaan doen. Ja.
Hey Jos, zijn er ook vervolgen hierop? Qua tentoonstellingen?
Ja, we hebben met Peter van Straten iets ingezet. En ik zou door het succes daarvan... mocht ik binnen het jaar alweer een tentoonstelling maken. We hebben nu de collectie van Jan Kruijs hierboven in het magazijn liggen. Ik sta helemaal klaar en in de startblokken om daar een leuke tentoonstelling over te maken. Maar er zijn nog zoveel andere onderwerpen waar je ook tentoonstellingen over kunt maken. En ik deel die tentoonstellingsruimte met 14 collega's. Dus ik snap best als ik nu weer een paar jaartjes niet mag. Maar dat geeft me gelegenheid om goed na te denken. Om iets goeds en moois voor te bereiden. En over een paar jaar weer met een leuke tentoonstelling te komen. Want er zijn nog zoveel maatschappelijk betrokken stripmakers en cartoonisten... waar ik ook mee in gesprek ben of in gesprek ben geweest al... om die collecties ooit binnen te halen of minimaal tentoonstellingen erover te maken. Er is nog zat te doen, dus wat dat betreft komt zeker een vervolg. Hè, dat moet ook bij strips, hè? Die moeten altijd eindigen met wordt vervolgd. En dat is dus ook met deze tentoonstelling zo.
Dat is
die
wel
wordt
jammer,
vervolgd.
Wel jammer dat we dat niet ergens onderaan hebben gezet. Kan nog. Misschien.
Ja, maar het is nu wel uitgesproken. En deze podcast wordt ook bewaard.
Ik begrijp
dus,
het.
Zeker bewaard. Nou ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Dankjewel Gerrit en Jos voor dit interview.
Hartstikke leuk.
De tentoonstelling 40 jaar familie Doorson is te zien in het Allard Pierson op de Oude Turfmarkt tot en met 12 maart, als ik het goed begreep.
Jazeker, maar als ik zie wat er nou binnenloopt, dat gaat nog wel verlengd worden.
Oké, dat zou mooi zijn. Nou, Gerrit, jij geeft ook tekenworkshops hier. De volgende is op 27 december.
Klopt.
Erg leuk, 28 januari en 25 februari. Erg leuk, want ik heb hem zelf meegemaakt, die eerste. Dus dat vond ik erg leuk.
Kijk, nu weet ik het.
Tickets te boeken via de website. Volgende week is er een aflevering van Wie Wat Bewaart door Frans van de Beek. Hij houdt een interview met Kees Wieringa over de periode waarin hij museumdirecteur was in Qatar. Dit was Wie Wat Bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij, Jeroen de Vries. Met dank aan de gast van vandaag, Gerrit de Jager en Jos van Waterschoot. En de techniek is in handen van Erik Keurver.